Dit is een podcast van ABN AMRO.
Ja, we gaan hopelijk een goede toekomst tegemoet. In de zin van ons klimaat wordt niet zo erg aangetast als wat we nu denken. Maar B, we gaan er wel voor betalen.
Je luistert naar een aflevering van ABN AMRO Insights. In deze aflevering bespreken econoom Piet Rietman en analist Jitte van Ooyen het onderwerp waterstof met strateeg Sian Bimji.
Sian, de gemiddelde Insights luisteraar en lezer, die kent jou al, maar dan niet van het onderwerp waterstof, maar op het gebied van bedrijfsobligaties schrijf jij meestal.
Ja.
Wat is nou de reden dat je over waterstof begint ineens?
Ja, zeker een hele interessante vraag. Want een van de uitgevers die we volgen op het gebied van bedrijfsobligaties is GasUnie. En GasUnie is op dit moment eigenlijk best wel een speel in het hele spel van waterstof. GasUnie komt van en is nog steeds eigenlijk een bedrijf wat het gas door alle pijpleidingen in Nederland laten rollen, uiteindelijk. Maar ja, we moeten van het gas af. En zodoende heeft GasUnie zichzelf al gepositioneerd om in de toekomst waterstof aan te bieden in een industriële cluster. Want zij ziet toekomst in waterstof als een verbrandingsinstrument. En zodoende zag ik die link. En hoe meer ik ging lezen over waterstof, hoe interessanter ik het vond. En zodoende heb ik me voorgesteld om er iets over te gaan schrijven.
Want waarom vind jij persoonlijk waterstof zo interessant?
Nou, er is al heel veel geschreven over elektriciteit. Hè. Voornamelijk vernieuwbare elektriciteit, wat vanuit de zonnepanelen komt, wat vanuit de windmolens komt. Een onderwerp wat goed in de aandacht is geweest. Waterstof is redelijk nieuw. En het doel is dat waterstof en hernieuwbare elektriciteit straks naast elkaar gaan leven. In de nieuwe economie over een aantal jaar. En dat dan de grootste energiebronnen zullen zijn voor ons als Nederland. Dus elektriciteit al voldoende gecoverd, denk ik. Waterstof daarentegen was een beetje achtergebleven. Ook omdat het nieuw is. Hè, en ook omdat heel wat personen op dit moment het idee hebben, het is heel duur. Dus hè, het is nog niet zo heel dicht bij mijn huis in die zin. En dat zien wij ook. Hè. Wij zien dit echt dat dit echt een potentie gaat krijgen over 10 jaar tijd. Niet vandaag. En dan praat ik echt over groene waterstof. Hè. Niet de grijze waterstof waar we nu mee te maken hebben.
Want wat is het verschil daarin precies? Want als ik lees ik heel veel over groene, blauwe en grijze waterstof. Ja. Wat is het verschil tussen die drie?
Nou, grijze waterstof wordt uiteindelijk op een hele niet duurzame manier gemaakt. We verbranden natuurlijk gas. Er komt een reactie in het gas om uiteindelijk grijze waterstof te produceren. Nou, dat wordt nu voornamelijk gebruikt als een soort van een input in industriële processen. Als een soort van een ingrediënt in heel wat chemische processen om eindproducten te krijgen. Groene waterstof daarentegen wordt gemaakt straks met hernieuwbare elektriciteit. He, dus dan heb je een elektriciteitsbron, bijvoorbeeld windenergie. Die elektriciteit komt aan in een bepaald machine, dat noemen we een electrolyzer. En die machine die combineert de stroom met wat elektrochemische processen, zoals ze die noemen. En daar komt dan waterstof uit. En de waterstof die dan op basis van hernieuwbare elektriciteit is geproduceerd, noemen we groene waterstof. Het positieve van groene waterstof uiteindelijk, als we het als een verbrandingsinstrument gaan gebruiken. Hè, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan de industrie, hè, die heel wat verbranding nodig heeft in hun processen. Is dat het CO2 neutraal is. Er komt geen CO2 vrij bij de verbranding van waterstof. En daarom denk ik dat het heel interessant is voor in de toekomst.
Wat ik nou als leek een beetje, waar ik sceptisch van word, is dat wij weten dat we over best wel snelle tijd eigenlijk al moeten we onze CO2-uitstoot verminderen. 2030 staat een heel erg stevig doel op de agenda. En waterstof, groene waterstof, is, als ik het goed begrijp, een techniek die nog niet ontwikkeld is. Klopt dat?
Die staat nog in zijn kinderschoenen.
Ja.
De techniek is er. Hè? En dat is wel een hele belangrijke onderscheid die we moeten maken. De techniek staat er al. Het zijn alleen de kosten die nu met de techniek te maken hebben, dat die nu nog veel te hoog zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan, als je bijvoorbeeld elektriciteit vanuit de windpark haalt, dan moet je nu ongeveer denken aan 50 euro per megawattuur. Dat is best veel. Groene waterstof, op basis van onze berekening, heeft ongeveer 30 euro per megawattuur nodig. Maar aan de andere kant, we hebben al gezien, in 2014 kostte elektriciteit uit zee ongeveer 140 euro per megawattuur. Dus we zijn al in een versnelling terechtgekomen dat de kosten omlaag gaan. Nu hebben we nog 10 jaar te gaan. We hebben in 6 jaar tijd, grosso modo, hebben we al een hele inhaalslag gemaakt. Nu denken wij dat we in 10 jaar tijd nog zeker een extra inhaalslag daarin kunnen maken. En zodra die kosten laag worden, dan heb je natuurlijk een hele interessante propositie vanuit groene waterstof. En dat het dan ook uiteindelijk fossiele brandstoffen kan vervangen.
Wordt groene waterstof op dit moment al geproduceerd?
Ja, er zijn heel wat pilotprojecten in Nederland gaande, ook over de hele wereld en zeker ook in Europa. Om alvast te gaan wennen aan de techniek. Ja, want de techniek, zoals ik zei, het is er wel, maar het staat nog in de kinderschoenen. Dus hoe meer je nu leert, hoe beter je uiteindelijk zal worden richting die 2030. Want dat is inderdaad een hele belangrijke datum.
Stel je voor, we hebben die groene waterstof. En de techniek is er en het is op dat moment ook niet zo kostbaar als dat misschien fossiele brandstoffen gaan worden. Ga ik dan met mijn auto rijden op waterstof? Hoe ziet die toekomst eruit?
Nou, in eerste instantie denk ik dat je voornamelijk moet denken aan industriële processen. Op dit moment is de Nederlandse industrie, en dan praat je echt over de zware industrie, verantwoordelijk voor 30% van onze CO2-uitstoot. Dus een flinke hap die je uiteindelijk weg kan nemen. Dus ik zie voornamelijk de eerste rol daarvoor weggelegd. Dat neemt niet weg dat we uiteindelijk ook gewoon, mochten de kosten omlaag gaan, auto's en vervoersmiddelen ook op waterstof kunnen rijden. Nu is het zo dat elektrisch rijden op zich al redelijk vercommercialiseerd is. Dus het is al heel relatief goedkoop. Het probleem met de industrie is dat je daar eigenlijk de elektriciteit heel moeilijk kan gebruiken om tot die hitteniveaus te komen die ze nodig hebben. Dus elektriciteit als een vervanger voor gas in de industrie is heel moeilijk. Waterstof daarentegen kan wel die capaciteit aanbieden. Je moet misschien ook nadenken over, we gebruiken natuurlijk ook gas in ons huis. Op dit moment. En de kraan gaat dicht. Nu zeg ik niet dat we over een paar jaar al helemaal van het gas af zijn. Ik denk dat daar best wel wat tijd overheen gaat. Op dat moment zullen we waarschijnlijk ook gas blijven importeren vanuit andere landen. Maar op termijn, zodra zeg maar de prijs van waterstof dicht bij het niveau van gas gaat komen, dan zullen waarschijnlijk gewoon huiseigenaren en woningbouwverenigingen ook gaan nadenken van nou, misschien is het verstandig om daar ook die inhaalslag te maken. Dus dat je dan in plaats van een normale boiler een waterstofboiler hebt. Waarmee je ook gewoon je huis kan verwarmen en kan douchen.
En om dat proces te versnellen, denk ik dan als econoom, kun je het ene belasten en het andere subsidiëren. Om het net de drempel te tillen.
Absoluut, absoluut. En dat gaat denk ik ook gebeuren. In het stuk hebben we het ook over een CO2-belasting. Nou, die loopt op dit moment al, want je hebt eigenlijk ook al een soort van een EU-allowance, zoals we dat noemen. Dat is gewoon een overkoepelend orgaan in Europa wat CO2 belast op dit moment. Daarbij moet ik wel zeggen dat er op dit moment gewoon heel wat dispensatieregelingen zijn. Vooral voor bedrijven die door corona zijn getroffen. Maar dat gaat op termijn weg. Daarbovenop heeft de Nederlandse overheid gezegd van nou, wij denken wellicht dat die EU allowance niet voldoende zal zijn om onze CO2-doelstellingen te halen. Dus daarbovenop heeft de Nederlandse overheid een andere mechanisme geïntroduceerd. Of dat komt eraan. Dat heet de CO2-heffing. Dus, en op basis van de berekeningen van PBL, DenkTank in Nederland, zie je dus dat bijvoorbeeld de prijs voor CO2 per ton in 2030 nou, rond de €80 zal komen te liggen. Nu is dat ongeveer €19 per ton. Dus je ziet daar echt wel heel wat effect gaan optreden.
In wat voor jaartal heb je een kantelpunt, denk je?
Ja, heel toevallig is dat 2030.
Ja.
we hebben de doelstelling voor 2030, maar we hebben een analyse gemaakt. Daarin hebben we de hoge CO2-prijs meegenomen. Daarin hebben we het feit meegenomen dat de techniek zich beter gaat ontwikkelen voor waterstof. Daarin hebben we meegenomen dat elektriciteitsprijzen vanuit wind op zee erg omlaag komen. En dan kom je echt op het niveau dat groene waterstof redelijk kan concurreren met gas bijvoorbeeld. Maar wij denken wel dat er nog andere punten zijn die het omslag kunnen geven. Eén punt bijvoorbeeld is de EU taxonomy. Nou, de EU taxonomy is een soort van een beleidskader voor beleggingen, voor investeringen vanuit bedrijven, waarin groene investeringen worden gepromoot en dus uiteindelijk ook een lagere kapitaalsvereiste zullen hebben. Maar aan de andere kant, bruine investeringen, en dan moet je dus ook nog steeds denken aan gas bijvoorbeeld, die zullen worden belast en dus een hoge capital charge hebben. Dus wat wij wel zien is dat bijvoorbeeld als de taxonomie wordt doorgevoerd, als het blijkt dat de CO2-uitstoot zoals we nu beogen niet zo snel omlaag gaat dan we denken, nou, dan zal er waarschijnlijk ook een hogere CO2-heffing komen dan wat we in onze basisscenario hebben staan. Nou, als die twee bijvoorbeeld al gaan doorwerken, dan kun je al bijna vanuit gaan dat we in 2030 een gelijke prijs voor waterstof hebben als voor gas. Het belangrijkste wel is dat de opbrengsten vanuit die belasting, hè, de CO2-belasting zoals we het noemen, dat die worden gebruikt ter stimulering van duurzame energie, waaronder dus ook groene waterstof. Dat hebben we ook meegenomen in ons scenario. Hè. Dus alles wat de overheden de komende 10 jaar gaan binnenhalen, dat dan straks wordt aangewend ter promotie van technologie. Hè. Want hoe meer geld er tegenaan wordt gegooid, hoe goedkoper technologie wordt. Of uiteindelijk als een subsidie wanneer die projecten van start gaan. Als je ook kijkt naar brandstof en als je dan bijvoorbeeld waterstof en gas ten opzichte van elkaar zet, dan hebben die ook bijna dezelfde capaciteiten in een brander. Dus je krijgt hetzelfde rendement eruit. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar aan de andere kant is dat je bijvoorbeeld al bijna 40% kwijtraakt aan energie wanneer je zeg maar de elektriciteit door de electrolyzer laat gaan. Dat is best veel. Er is recentelijk een leuke paper uitgebracht. Het idee is eigenlijk al gepatenteerd door een Israëlisch bedrijf. En die claimt nu dat ze een proces in kaart hebben gebracht waarbij je dus die efficiëntie weer naar 100% kan brengen. Die technologie hebben we ook zeg maar als basisscenario genomen in onze berekening. Want als je dat niet hebt, dan wordt het wel een enorme opgave.
Om het af te sluiten, wat betekent dit voor de gemiddelde consument in Nederland nou?
Twee dingen. Eén is we dragen bij aan de reductie van CO2. Hè, dus hopelijk hebben we een goede toekomst voor ons. Hè, waarbij klimaatverandering niet zo snel gaat als waarin we nu zitten. Dus dat is zeker een goede ontwikkeling. Het tweede effect is wel dus dat je waarschijnlijk straks wel rekening moet houden met hogere prijzen. Nu is CO2-belasting niet een heel belangrijk component in het verbrandingsproces. Hè, dus dat betekent dus dat bedrijven die chemische producten maken of industriële staalproducenten, die hoeven op dit moment niet zoveel door te berekenen. Maar zoals ik zei, als die prijs van ongeveer rond de 19 euro nu naar 20 of 80 euro gaat in 2030, ja, dat gaat waarschijnlijk wat pijn geven als die bedrijven het niet kunnen doorbelasten. Nou, het gelukkige is dat dit wel een Europees instrument zal zijn. Dus ook andere eurolanden zullen redelijk wat eisen gaan stellen aan de CO2-uitstoot. En het dus gaan beprijzen. Dus dat betekent dus niet dat een bedrijf wat in Nederland veel uitstoot, dat die dan heel toevallig even naar België kan gaan en een nieuwe faciliteit daar kan opzetten. Want waarschijnlijk krijgt hij in België met dezelfde problemen te maken. Dus dat betekent dus dat er wel gewoon een soort van, wij noemen dat level playing field. De concurrentie is gelijk. Allemaal, iedereen krijgt met deze prijs te maken. En de enige manier om dat dan af te wentelen is het uiteindelijk naar de consument te gaan. Dus dat betekent dat wij voor onze staal, hè, dus als we een auto kopen, daar zit heel wat staal in, die worden waarschijnlijk wat duurder. Voor onze kleding, nou, wij kopen heel wat synthetische kleding. Hè. Wij zijn heel blij met goedkope kleding. Hè. Iedereen gaat naar de Primark om allerlei soorten synthetische kleding te kopen. Dat wordt waarschijnlijk ook duurder, hè, want in de chemische industrie is ethyleen bijvoorbeeld een heel belangrijke component. En ga zo maar door, hè. Speelgoed bijvoorbeeld, Lego, nou, daar zit ook heel wat plastics in. Ethyleen is ook een bouwsteen van plastics. Dat betekent dat Lego waarschijnlijk straks ook duurder wordt. Nu heb ik ook heel vaak de vraag gekregen van, is het dan niet zo dat bijvoorbeeld een Chinese producent die nu niet te maken heeft met deze dure CO2-heffing, dat die dan heel makkelijk gewoon zijn producten in Europa kwijt kan tegen een heel lage prijs? Ik denk het niet. Wat je waarschijnlijk wel met deze hele CO2-beprijzing zal hebben, is dat er dan aan de grenzen een slot wordt gezet. In die zin dat als een Chinese producent met een bruine productie richting Europa komt, dat die dan wel in eerste instantie moet aftikken. Dus dan heb je weer met diezelfde hoge prijzen te maken. Dus ja, we gaan hopelijk een goede toekomst tegemoet in de zin van ons klimaat wordt niet zo erg aangetast als wat we nu denken. Maar B, we gaan er wel voor betalen.
Jean, dankjewel. We gaan deze week ook allemaal je publicatie over waterstof lezen op insights.abnambro.nl. En tot de volgende keer.